Deze aflevering van de Motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe FTR Sport van Indian. De Street Fighter waar je hart absoluut sneller van gaat kloppen. From dirt to track. De nieuwe FTR Sport van Indian. Check voor de details en een proefrit. IndianMotorcycleBenelux.com. IndianMotorcycleBenelux.com.
De Motorpodcast.
Ik heb altijd een beetje haast. Ik vind het leven heel kort. Ik wil alles nu, of eigenlijk gisteren. Ik vind het belangrijker om echt te leven nu het kan. Dus alles gaat altijd snel. Het is een weggetje met een heleboel haarspeldbochten. En als je bovenop staat, kan je ook al die haarspeldbochten zien liggen. Dus het is een heel gaaf uitzicht.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
Aflevering 82 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Met daarin zo dadelijk als gast een hardwerkende moeder, echtgenoten en tevens ook een hardrijdende oma. Ja, dat horen wij natuurlijk graag hier bij de Motorpodcast. Hè? Oma's die gas durven te geven. Onze gast omschrijft zichzelf ook als een dromenjaagster. En misschien droomt ze wel van de nieuwe Indian FTR Sport. Dat is namelijk de motor die we zometeen ook nog even behandelen hier in de Motorpodcast. Hoe je het went of keert, in deze aflevering van de Motorpodcast praten we dus vooral over snelle zaken.
Ja, knietje aan de grond.
Voordat we met haar gaan praten, eerst even onze eigen motormomenten. Is jou nog wat opgevallen, Dennis?
Nou, ik zag, volgens mij is dat gewoon een jaarlijks bericht en wij motorrijders weten dat natuurlijk. Maar hier is weer onderzocht. Ik lees voor, motorrijders zijn de gelukkigste weggebruikers van het land. Volgens in opdracht van de rijvereniging uitgevoerd onderzoek. Lekker in de buitenlucht zijn en minder last hebben van de verkeersdrukte zijn de belangrijkste redenen. Ja, voor ons als motorrijder natuurlijk totaal geen nieuws, maar het viel me op. We zijn de gelukkigste.
De gelukkigste, absoluut eigenlijk.
En jij dan?
Nou, ik heb iets gezien, een artikeltje over lichtjes in je helm. En dan dus niet lichtjes dat je meer zou kunnen lezen zo, weet ik veel. Maar
op je helm?
Ja. Op je helm.
Die heb ik op de beurs zien staan, op de motorbeurs Utrecht. En ik verbaasde me dat dat mocht. Want zo liep ik ook naar die stand toe. Ja, dat mag helemaal niet, want volgens mij mocht je niks op je helm plakken. Maar die man die verzekerde mij van ja, dit mag. En het is een soort draadloos oplaadbaar lampje. Dat plak je achter op je helm. Mm-hmm. En zodra jij vertraagt, dus een remactie uitvoert op de motor, gaat dat lampje branden zonder kabeltjes en zonder verbindingen met je telefoon. Dus ik vond het wel mooi uitzien. Ik twijfelde wel van moet ik dat niet gaan kopen. Maar
ja, ik weet het dan weer niet. Hè. Aan de ene
het
kant
is
denk
wel
ik,
veilig.
Ja, veilig. Hè. Dat was vroeger ook die discussie met het derde remlicht. Hè. Eerst mocht dat niet en later werd het verplicht. Maar aan de ene kant verander je dat niet in een soort kerstboom op de motor. Hè. Een lampje hier, een lampje daar en zometeen ook nog een verlicht driehoek op je rug. Weet ik veel wat ze allemaal nog gaan bedenken.
Ja, toch plak ik liever zo'n remlichtje achter op mijn motor dan dat ik in een geel pak rijd of met een gele helm. Sorry voor de mensen die met een geel pak rijden of een gele helm. Ik vind dat niet mooi.
Nee.
Jij zou het niet doen dus?
Nee, nou ja, aan de ene kant heb ik zoiets heel erg voor veiligheid. Ik zou ook wel een heel veilig pak willen hebben met een
airbag.
Met een airbag en uiteraard ook van die verwarming erin. Hè, zoals Motor Meert had. Hè, dus handverwarming en dat je aan kon toetsen van linkerteen aan de rechtervoet.
Puur
druk op een knopje en dan wordt die voet of die teen zelfs een beetje warmer. Dat leek me ook wel wat. Maar aan de andere kant wil ik toch ook gewoon met een leren jackie en een motorjeans gewoon echt rauw rondrijden op de motor, weet je. Dus geen luxe, geen lampjes, gewoon echt.
Maar, mocht er even als hier van een lampje zitten te luisteren, ik wil best wel een keer een testje doen. Dus kom maar op met een testpakketje.
Motorpodcast. Achter het vizier van
Saskia Jansen.
Oh ja. Avond.
Ja, nu is het avond, ja. En je weet nooit wanneer mensen deze podcast luisteren. Dat kan 's nachts zijn, 's ochtends, 's middags. Geen idee.
Nee, dat weten we niet.
Welkom in de studio van de Motorpodcast.
Dank jullie wel.
Nou, eerste vraag is dan toch dat lampje. Zou je doen?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, ik vind dat heel stom. Ik vind het overdreven. Ik vind het niet zo leuk. Ik had vroeger een sticker achter op mijn helm. Dat stond op Get off your fucking phone. Dat trok ook de aandacht. Had je geen lampje voor nodig?
Oh ja.
Nee, ik vind lampjes op je helm stom. En volgens mij, mijn vriendin, de politieagenten die jullie op de motorbeurs even gezien hebben. Ja. Zij zei ook dat het nu volgens mij nog niet eens officieel mocht.
Nou, die importeur die had een goed verkooppraatje dat het wel mocht. Dus.
Oh ja, nou dat moet dan even onderzocht worden.
Oké. Maar jij hebt de andere afleveringen van de Motorpodcast geluisterd. Dus je weet dat de eerste echte officiële vraag altijd is:
waar rij je op?
Ik rij nu op een Kawasaki ZZR 1400. En ik heb ook nog een kleintje erbij gekocht. Ik noem het altijd mijn kleine Kawa'tje. Dat is de ZX6R en die heb ik voor het circuit gekocht.
En daar dank je ook je naam aan, hè? Kawa Saskia.
Ja, ja, dat heeft ooit iemand zo eens uit out of the blue naar mij geroepen. En dat is zo blijven hangen, inderdaad.
Ja. Ja. Beschrijf de motoren eventjes. Hoe zien ze eruit? Want niet iedereen is...
Zwart met groen. Ja. Dat zijn vroeger altijd. Ik weet niks van die motoren. Nee. Die grote, de ZZR, ja, dat is echt een enorm bakbeest. Hè. Is volgens mij 287 kilo. Hij is zwart met van die hele monsterlijke groene strepen aan de zijkant. Echt Kawasaki groen.
Sporttour motor.
Het is sporttour, inderdaad. Ja. Ja, hij is erg groot, hoor. Het is echt een slagschip. Als je erop zit, dan lijkt het ook of je in de cockpit van een vliegtuig zit. Ik vind het echt heel machtig. Als je van de kleine Kawa op die stapt, is het echt heel bizar. En die andere is schifgroen, echte Kawa groen. Is een kleinere, is een sportmotortje.
De ZX6.
ZR, ja.
Dat is echt de buikschuiver, circuit, raggen.
Ja, nou, het is wel maar 600 cc, maar
wat is er mis met 600 cc?
Ja, helemaal niks, want ik vind het, ik kon de 1000 niet betalen, dus ik heb de 600 genomen. Maar op die kleine technische circuitjes waar ik ook op rij, is deze echt een feestje. Dit is echt heel leuk.
Dat circuitrijden gaan we het zo nog even over hebben, maar ja, Kawa Saskia, die naam die komt ergens vandaan. Dat is vast die eerste motor geweest.
Nou, mijn eerste motor was een Suzuki GSX-F. Heel lelijk, uit de jaren 90. Sommige mensen zullen deze wel voor zich zien. Zo rood, met een lila zadel, turquoise stickers. Echt super lelijk.
Hoe kom je daar dan aan? En waarom wil je op een super lelijke motor rijden?
Zal ik even vertellen waar mijn motorrijden begonnen is dan?
Begin daar eens mee.
Ja, ik kende een man uit Engeland die in Nederland woont. En die reed destijds op een ZZR 1100. Toen bestond de 1400 nog niet. En die vroeg aan mij weer een keer achterop. Ik zei, nou, lijkt me hartstikke leuk. Nooit gedaan. In mijn hele familie wordt motorrijden gezien als een soort doodzonde. Hè. Dan ben je knettergek als je dat gaat doen. Niemand doet het ook in mijn familie. En ik had nog nooit op zo'n ding gezeten. Dus ik mocht achterop op de 1100. Er werd een jas geregeld, een helm die niet helemaal goed paste. En toen mocht ik mee. En uiteindelijk gingen we zo hard dat ik voelde de druk van die helm in mijn voorhoofd. En ik dacht, wow, ik keek ook een beetje zo schuin naar de grond. Ik dacht, ik durf mijn hoofd niet te bewegen, want dan breekt hij af. En toen stopte hij op een gegeven moment, hij deed zijn vizier open en hij sprak Engels en hij zei, bloody hell, are you still on there? En ik dacht, hoe hard gingen we? Hij zegt 300 kilometer per uur.
Serieus?
Serieus. En sinds die dag dacht ik, dit wil ik leren, dit wil ik ook kunnen. Ik vond het echt zo tof. En toen ben ik gaan les nemen. Dat heb ik ook aan niemand verteld. Want daarvoor had ik een heel ernstig paardrijongeluk gehad. Heb ik een tijdje in de rolstoel ook gezeten. En dan ben je weer helemaal opgeknapt. En dacht, nu ga ik motorrijden. Dus ik heb dat aan niemand verteld.
Waarom? Omdat je bang was dat mensen zouden zeggen, dat is weer gevaarlijk, niet doen?
Ja, mijn moeder, toen ik mijn moeder uiteindelijk vertelde dat ik geslaagd was voor mijn motorrijden, ze vroeg ze of ik een doodswens had. Ze vond het helemaal niet leuk. Maar zo is dat begonnen. En toen ik mijn motorrijbewijs toen haalde, toen hadden wij een couriersbedrijf en een autobedrijf. En ooit had iemand dus die hele lelijke Suzuki ingeruild op een auto. En omdat niemand enthousiast was voor mij en mijn motorrijbewijs, kwam er ook geen mooie, dure nieuwe motor. Toen zei ik, nou, dan pak ik deze die daar staat.
Oké.
Er zat een gat in de tank, dus dat moest even vervangen worden. Maar daar heb ik toch nog 9 jaar mee rondgereden.
Serieus?
Ja. Ik heb hem wel helemaal zwart gespoten, dan leek hij nog een beetje cool. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat toen hij zwart was, dacht ik, zo, nu is die echt wel gaaf. En ik voelde me heel stoer. En toen stond ik een keer voor een stoplicht. En ik voelde me echt heel erg goed. Ik voelde me echt G.I. Jane op dat ding. En toen stopte er een man naast mij op een hele mooie shiny Ducati. En die trok zijn vizier open. En dat wou ik ook doen, maar dat ging niet. Zat klem. Je kent wel, je bent nog een beetje onhandig. Dus dat ding ging hem niet open. Zweten. En die man die zegt, heeft dat ding soms op de bodem van de oceaan gelegen.
Al lekker positief.
Ja, vond ik ook wel jammer.
Op zijn shiny Duke ernaast.
Ja, hele mooie. Echt, volgens mij was dat een hele splinternieuwe motor. Hij was zo mooi. En hij gaat echt af bij dat groene stoplicht. En ik laat hem natuurlijk afslaan. En dat was gelijk mijn hele ego was verbrijzeld.
De Motorpodcast.
En heb je toen zelf snel ook de 300 aangetikt op je eigen motor, op die Suzuki?
De Suzuki kon dat niet.
Oh nee, natuurlijk niet.
Nee, die power had hij niet. En ik ging ook met die Engelse vriend wel eens samen. En dan voelde ik wel alsof ik op een soort poeg maxi zat vergeleken bij hem. Want de Suzuki had niet heel veel power, moet ik zeggen. Maar om te leren was het hartstikke goed.
Maar jij hebt ergens Suzu Saskia ingeruild voor Kawa Saskia.
Suzu Saskia had ik al ook leuk gevonden, ja, inderdaad. Maar, en mijn zoon die zei laatst, als je nou straks te oud bent om te motorrijden, kan je altijd nog in een Saskia gaan rijden.
Je bent toch nooit te oud om te motorrijden, hou.
Ja, we gaan het zien.
Maar ergens heb je de overstap gemaakt en ben je naar de Kawa gegaan.
Ja, die Suzuki heeft dus 9 jaar nog best wel trouwe dienst bewezen, ondanks dat alle lak eraf bladderde, omdat ik niet zo goed kan motorspuiten. Die is uiteindelijk echt overleden. In Engeland is hij toen stuk gegaan. Met een beetje professorische werkzaamheden heb ik hem nog naar Nederland kunnen krijgen. En ik dacht, ik breng hem naar de motorzaak. Die gaan ze nog wel voor mij maken. Daar zei de monteur nog net niet, heb jij een verstandelijke beperking, joh? Want dat ding was echt heel erg op. Ja. Hij zegt, je kan er nog €150 voor krijgen in onderdelen. En daar was ik eigenlijk best wel ziek van. Toen kwam er nog een Suzuki, tweedehands, van Marktplaats. Ik dacht, nou ja, deze zag er wat glimmender uit. Ik had er nul verstand van, hè? Laten we dat even opstellen. Ik wist niks van motoren, alleen de kleur.
Ja, dat is belangrijk.
En of die me aansprak en dat was het. Dus die gaf na 2 weken al de geest. Dat was ook geen goede aankoop geweest. Kostte ook niks hoor. Maar. En toen dacht ik, dit wil ik niet meer. Ik wil iets moois. En toen ben ik bij de dealer gaan rondzoeken. Bij de echte glanzende, grote, mooie. En toen zag ik de Kawasaki ZZR. Ik had op de ZZR voor het eerst achterop gezeten. Dat was een 1100. En dit was dan een nieuwer model, de 1400. En ik zag hem in de showroom staan en dit vind ik gaaf. En daar wilde ik dus graag een proefrijden en dat heb ik gedaan.
Hoe reed die 1400 ten opzichte van die 1100?
Nou, dat vond ik zo leuk, want ik reed daar weg. En ik was gewend met die Suzuki dat je met 2 handen je koppeling in moest trekken en met je voet in zijn versnelling moest trappen. En dit ging allemaal heel soepeltjes en... En ik gaf ook een beetje gas en ik viel er gelijk bijna achterover af. Ik dacht, wow, dat was ik niet gewend. En ik weet nog dat ik echt hard op lachte in mijn helm. Ik dacht, dit is echt gaaf, dit wil ik. Maar ja, hij kostte toen geloof 15.000 euro. En die had ik ook niet. Ja, oeps, ja. Maar goed, uiteindelijk was het dan ook wel handig als je dan een eigen zaak hebt. En dat je dan maar een soort motor van de zaak gaat rijden.
Dus je schrijft hem af op de zaak?
Ja. Ja, dus dat heb ik zo uiteindelijk voor elkaar kunnen krijgen.
Nou, dan heb je nog een beetje ondernemersvoordeel. Hè? Dus,
Precies, ja. 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 Maar ik gebruik hem ook nog echt zakelijk. Het is niet allemaal stiekem.
De Motorpodcast.
Jij bent een multi-ondernemer. Ik heb iets met trimsalon, koerier. Engeland heb ik voorbij horen komen. Je schrijft nog boeken, zei Peter. Je rijdt ook nog voor de lolmotor, maar ook zakelijk motor.
Ja.
Begin eens ergens. Wat doe je allemaal?
Nou, als iemand aan mij vraagt, wat doe jij? Dat 9 van de 10 keer zie ik een beetje afgunst altijd bij deze vraag. Hè? Want ik ben heel veel op reis, dus dan wordt er altijd gevraagd, wat doe jij? En eigenlijk bedoelen ze, waar doe je het van? Maar ik zeg altijd dat ik fulltime prinses ben. En dat ik dat iedereen kan aanraden.
Fulltime prinses? Wat ja. Is dat voor beroep?
Ja, nou, dat kan ik iedereen aanraden. Dus gewoon lekker je eigen ding doen. Nou ja, ik ben begonnen als koerierster ooit. Ook op de Bluff. Want toen had ik geloof ik net een week mijn autorijbewijs. En toen wilde ik aan de slag bij een koeriersbedrijf. Heb ik ook verzwegen dat ik nog maar net mijn papiertje had. Dus daar ben ik toen ooit begonnen. Later ben ik hondentrimster geworden. Dat heb ik wel 20 jaar volgehouden. Maar daar zat ik altijd alleen. En dat is voor mij niet goed, want ik moet per dag wel een aantal woorden halen.
Oké. Ja, die mag je hier maken in de podcast. Ja. Dus.
Ik vind het heerlijk dat ik hier gewoon mag kletsen, ja. Ja, boeken schrijven. Ja, ik vind alles leuk. En ik heb toevallig ook vorige week, en dat is ook wel erg leuk voor de motorrijders die hier luisteren, ben ik aangesproken door de eigenaar van Eifelhotel Maalberg in Duitsland. Hij heeft ook een motorhotel waar ik heel veel kom. Ook geregeld met mensen uit Engeland. Of ik zin en tijd had om de zomermaanden, de weekenden even bij hem te komen helpen werken. En dat ga ik doen, want ik vind alles leuk. Dus ik ga van de zomer lekker daar rondlopen.
Dus als je nu zit te luisteren, je wil Kawa Saskia een keer in het echt ontmoeten, dan moet je naar, wat was het, Maalberg?
Maalberg, ja, Eifelhotel Maalberg. Even maar een beetje reclame maken voor ons, Ronald.
Maar vertel, jij woont de helft van het jaar in Engeland, want jij klampte ons aan op de motorbeurs. En ik had al snel door, nou, in deze vrouw zit heel veel motorpassie, want dat zoeken wij, mensen met motorpassie. En je zei, ja, maar ik woon de helft van het jaar in Engeland. Ik rij 35.000 kilometer, maar dan vooral in Duitsland. Nou, toen had ik kortsluiting.
Nou, de meeste kilometers die ik heb gemaakt op deze Kawasaki, de nieuwe Kawasaki toen, die liggen in Engeland, hoor. Daar rijd ik het allermeest. Mijn broer, die ook motorrijdt trouwens, hij heeft zelf 5 motoren. Hij woont al 25 jaar in Engeland. Daar is het ook doorgekomen. Mijn broer emigreerde. Ik ging heel vaak bij hem op bezoek. En toen heeft hij mij ook lid gemaakt van een motorgroepje in Engeland. Ja, op een gegeven moment gaat dat werd groot. En je krijgt veel vrienden daar, veel vriendinnen. En ik ben ook altijd, als ik iets me leuk lijkt, ga ik dat doen. Hè? Dus dan ga ik daar een dagje helpen. En voor je het weet heb je een soort 2 levens. Dus nu ging ik de hele tijd heen en weer reizen. Want ik zou het liefst wel voor altijd in Engeland wonen. Maar ik heb man en kinderen en kleinkinderen. En die willen dat niet. Dus daar heb ik deze optie gekozen om gewoon continu heen en weer te gaan.
Maar wacht even, man, kind, kleinkinderen en hoe dan? Ja, ik heb wel een idee, maar je ziet er nog niet echt bepaald uit als een oma.
Nee, totaal niet.
Oh ja, ik vind het ook heel leuk als ik mijn kleindochter uit school haal. Ze roept, dat is mijn oma. En dan zie je echt iedereen kijken van, Dat vind ik fantastisch.
Ja.
Er staat ook zo'n klein roze kinderfietsje naast de Kawa soms. Dat is heel leuk. Maar hoe dan? Ja, jong begonnen. Ik heb altijd een beetje haast. Ik vind het leven heel kort. Ik wil alles nu, of eigenlijk gisteren. Ik vind het belangrijker om echt te leven nu het kan. Dus alles gaat altijd snel.
Vind ik op zich wel een goed streven. Bedoel, ik heb ook wel zoiets van, volgens mij ben je maar 1 keer op deze planeet.
Daar geloof
dus,
ik ook in.
Dus moet je het wel in het hier en nu doen, maar... Nou ja, wat ik al zei, je ziet er niet uit als een oma in ieder geval.
Dankjewel, denk ik.
Ja, dat is positief bedoeld.
Denk alvast maar na over de vraag wat je gaat doen met 100.000 euro voor je motorpassie. Want als je alles nu wil doen, dan is dat zo op bij jou volgens mij.
Absoluut. Ja, dat is al op. Was gisteren al op.
Hoe is het rijden in Engeland? Vertel dat eerst eens.
Nou, rijden in Engeland vind ik echt... Nou, dat kan ik nou echt iedereen aanraden. Want ik vind rijden in Nederland helemaal niet meer leuk. En dat hoor je van veel mensen die veel reizen, die vinden heel vaak Nederland niet meer zo leuk. En wij hebben natuurlijk heel veel drempels, camera's. Mensen die klagen over geluidsoverlast. Hè. Alle leuke weggetjes zijn tegenwoordig in het weekend en feestdagen dicht, geloof ik. Dat heb je in Engeland helemaal niet. Engeland is een heel motor-minded land. Merk je ook op de weg, wordt goed rekening altijd met je gehouden. Hè. Daar kan je lekker filteren door de files. Dat is iedereen ook wel aan gewend. Als je file hebt, hè, want ik rij heel graag Zuid-Engeland. Nou, daar kom je uren niemand tegen. Dat vind ik het allermooiste. Dus als je daar naartoe wil, is het wel een dingetje. Als je dat niet gewend bent, want ze rijden daar natuurlijk links.
Ja.
Dat is wel even een dingetje. Hè, want iedereen denkt dat, nou, dat kan ik wel.
Maar links een rotonde, dat lijkt me het
lastigste. Heerlijk vind ik dat.
Dan moet je echt een mindset. Ik probeer dat nu voor mezelf te bedenken.
In het begin is het heel gek, want je kijkt altijd de verkeerde kant op in het begin.
Ja.
Altijd.
Tegen de klok in.
Als je in Engeland een rotonde op gaat rijden, ga je gewoon... ik moet nu ook nadenken, want ik switch zo vaak. Maar dan kijk je altijd naar links, maar ze komen dus van rechts. En dat is ook wel eens, in het begin wel eens fout gegaan. Toen ik helemaal in het begin in Engeland reed, was voor mij natuurlijk ook wennen.
Nee, je rijdt met de klok mee. Ik zit nu te bedenken. In Nederland...
Als je de rotonde op gaat in Engeland, ga je naar links.
Ik heb al 20 jaar mijn rijbewijs.
Ja. Je kijkt naar rechts, maar je gaat links erop.
Ja.
Ja. En dit is dus ook gevaarlijk. Want ik ben graag altijd de leider van de groep. Hè, ook in Engeland. Wij hebben allemaal communicatie altijd. En ik roep heel gauw al clear. Hè? Dat betekent als we met een lange slinger zijn dat iedereen door kan. Maar in het begin keek ik dus ook wel eens de verkeerde kant op. En dan was het dus niet clear. En dan kwam er gewoon van rechts gewoon een vrachtauto. Maar dat heb ik nu niet meer. Maar in het begin is het echt heel moeilijk. Je kijkt echt de verkeerde kant op.
Maar je zegt, ik rij met communicatie met grote groepen. Vertel.
Ja, nou, ik ben natuurlijk lid geworden toen van zo'n club in Engeland. Ja. Hè? En dat is een hele hechte club geworden uiteindelijk. En ik heb door hun ook wel veel beter leren rijden. Ze noemden elkaar toen altijd de misfits. En de retards hadden we, allemaal rare clubjes. En ja, het gaat allemaal hard daar. In Engeland heb je ook nog wel de mogelijkheid om lekker hard te rijden. In Nederland lukt dat eigenlijk nergens. Hè? Dat is gewoon bijna niet te doen. Ja, op de snelweg misschien, maar...
Ja, nee.
Het is hier niet echt voor gemaakt. In Engeland heb je zulke lange stukken van die countrywegen met mooie slingertjes waar je echt nog gewoon hard kan. Er is daar gewoon niks. Dus dat is gewoon heel, heel leuk.
Hoe is het boetesysteem daar? Want als je hier met 50 plus wordt gesnapt, dan ben je je rijbewijs kwijt. Is dat daar...
Ja, als je staande gehouden wordt, dan heb je daar ook wel een probleempje. Dan moet je ook vaak wel gelijk aftikken daar. Maar camera's en dat soort dingen... Die, zeker door de Brexit, die boetes komen niet naar Nederland. Dus voor mij met een Nederlandse kentekenplaat is fantastisch. Als ik geflitst word, dan gebeurt er helemaal niks.
Oké. Okay.
Dat vindt de rest ook nooit zo leuk, want we zijn vaak een beetje toch kinderachtig met elkaar aan het racen. En dan is er af en toe een flitspaal. En dan ga ik door. Ik denk wel, als ik ooit in Engeland wil gaan wonen... en ze gaan het allemaal na, dat ik misschien nog eerst 4 ton moet aftikken... voordat ik binnen mag. Dat zou kunnen, maar... Nee, in principe komen ze komen niet binnen, dus dat is leuk.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl.
Die wegen lijken mij prachtig, weet je wel, glooiend zo. Zeker het Noord-Engeland, een beetje richting Schotland. Ook prachtig waarschijnlijk, ja. Maar die regen... Dat grijze weer.
Ja, dat is toch niet helemaal waar hoor. Want de laatste tijd is het eigenlijk in Engeland altijd beter weer geweest dan hier.
Komt door de Brexit.
Hè? Ja, precies. Ja, ze zijn zich van de Engelse imago af. Nee, het is daar helemaal niet zo. Ja, helemaal bovenin. Hè. Schotland, wat jij zegt, is natuurlijk altijd al gauw wat slechter weer hoor. Maar Zuid-Engeland, een beetje het midden, heb je eigenlijk hetzelfde als bij ons. En de laatste tijd is eigenlijk steeds vaker mooier weer dan bij ons.
Hey, maar het kwam net al even te sprake. Hè? Door de Brexit komen ze nu zeker de boetes niet meer aan.
Ja.
Maar door de Brexit, ja, ik ben al niet zo gek lang geleden ook even naar Verenigd Koninkrijk geweest. En best een gedoe weer met paspoorten. En hoe gaat het bij jou? Want...
Meestal als ik bij de stenen aankom, zeggen ze, hey Sassy. En dan ben ik al door. Okay. Maar de laatste tijd hebben ze bij de douane wel weer een heleboel nieuwe lichtingen mensen. Allemaal jonge mensen. En die kennen mij dan niet. Dus dan gaat die vlieger niet op. Dan moet ik wel mijn paspoort laten zien. Maar het is nu... Ik vind het niet schokkend. Hoe ben jij naar Engeland gegaan toen dan? Met de trein misschien?
Ja, met de trein, ja.
Ja, daar is het altijd iets meer controle gedoe.
En het was uiteindelijk, net als bij het vliegtuig... alles moest er uit in bakkies en door scanners.
Met
een
beetje pech gaat je hele auto door zo'n röntgenapparaat. Heb je dat ook gehad?
Nee. Dat dan weer niet. Maar ik moest zelf, of tenminste al mijn spullen moesten er wel doorheen.
Ja.
Het was best wel even dat ik dacht van nou...
Maar misschien komt het omdat je een heel onbetrouwbaar gezicht hebt.
Ja, dat zal het zijn. Ik ben geslaagd. Voor de cursus boos kijken. Voor het motorrijden, voor het biker-imago, moet je toch een beetje boos kunnen kijken.
Ja,
daar was ik eigenlijk in één keer voor geslaagd. Dus,
je hebt wel een Harley-gezicht, een Hells Angel. Hè?
Een Harley-gezicht.
Ja, Hells Angels, die kijken altijd heel boos. Hè?
Dat is het. Daarom ben ik altijd, word ik altijd gecontroleerd.
Ja, maar niet zo vaak.
Neem je ook altijd de kawa mee dan als je heen en weer gaat?
Altijd, ja.
Altijd.
Ja.
Hoe is het om die elke keer mee te nemen? Is dat niet heel veel gedoe?
Nee, uiteindelijk word je er ook heel handig in. Sommige mensen die gaan 2 dagen weg en die zijn 4 weken van tevoren al aan het pakken. Ik, 's ochtends 10 minuten van tevoren gooi ik al mijn tassen vol. Volgens mij heb ik wel iets van 100 liter of zo hoor, achterop. Maar dat is
standaard aan koffers?
Nou ja, ik heb allemaal losse tassen.
Okay.
Want als ik een week ga, heb ik natuurlijk niet zoveel nodig. Maar ik ben ook wel eens 4 maanden weg. Maar ik heb nooit zo heel veel nodig. Ik herinner me ook nog een filmpje van toen ik 3 was. Had je vroeger van die 8mm films zonder geluid, hè? Mm-hmm. En dan zie je mij als 3-jarige met een plastic tas, liep ik weg. Dat doe ik nog.
Zo van, ik heb alles, ik kan 2 weken
tas,
weg.
Ik heb een tas, ik heb een boterham met mijn tandenborstel en toedels. Ja.
Maar leg eens uit voor mensen, wat komt er bij kijken? Als je nu zit te luisteren en denkt, ja, ik wil toch een keer die oversteek maken. Voor de eerste keer kan ik me voorstellen dat best... pittig voelt.
Ja, nou, ik hoor heel veel mensen die overal altijd heel zenuwachtig voor zijn. Dat ik heb gelukkig heel veel mazzel dat ik dat nooit heb met niks. Ik vind alles leuk en dan ga ik ook. Ik, Ja, wat kan je gebeuren, denk ik altijd.
Nou, er kan genoeg gebeuren.
Ja, hij moet goed vaststaan, die goede papieren.
Men vreest het meest. Wat was het ook alweer? Leidt het meest onder hetgeen wat hij vreest of zo. Ja, dat zei mijn opa altijd. Nou, dat heb ik niet.
Okay. Nee, maar vertel, je kom aanrijden bij de Stena en dan?
Nee, hopelijk heb je dan wel van tevoren al geboekt. Dat moet je wel even doen.
En wat boek ik?
Anders zeggen ze, u heeft helemaal geen ticket, meneer.
Ik boek gewoon de motor in en mezelf.
Ja, je kan, ja, en dat is ook wel leuk van de Stenenlijn. Met een auto is dat vrij prijzig, maar met een motor niet zo. Want je neemt natuurlijk heel weinig plek in beslag op zo'n boot. Dus dat is ook qua kosten is het echt wel leuk.
Maar je moet hem toch vastzetten?
Ja,
ja,
op de boot.
Zeker.
Zij dat? Moet je dat zelf doen?
Nou, er hangen allemaal spanbanden. Ik doe het altijd zelf, want ik wil altijd graag alles zelf doen. toen ik het nog niet helemaal snapte, liet ik het doen. Dus als je zeg maar alleen morgen naar Engeland wil gaan, je gaat gewoon op de site een ticket boeken met je motor. Je komt aan, je laat je paspoort zien, je krijgt een ticket. En dan staan er allemaal mensen met oranje jassen en die wijzen je gewoon de weg, die boot op. Dat kan helemaal niet missen. Het is een beetje glad, dus je moet dat wel een beetje oppassen. Dan hangen daar spanbanden, zet je hem vast. En ik doe die overtocht zo verschrikkelijk vaak. En ik zie altijd wie er voor het eerst is. En zie je mensen handen met die dingen. Vooral mannen eigenlijk. Want vrouwen laten het graag toch al door een ander doen. En mannen gaan die hulp niet aannemen. Die gaan hetzelfde. En dan zie ik ze ook altijd zo sjorren aan die banden. En dan hebben ze die banden over dat zadel. En dan denk ik altijd, oh jongens, als jij dat zo 7 uur laat zitten, is je zadel helemaal kapot en gaat scheuren. Ik zeg altijd, doe een paar handschoenen ertussen. Allemaal van die kleine stomme tipjes. En dat vinden ze dan wel leuk. Dat werkt. Maar als je het niet kan of je durft het niet, dan kan je het ook laten doen. Maar weet je, meestal de overtocht heb je gewoon normaal mooi weer één spanbandje. En dat is prima, want het is... ik heb nooit echt storm. Ik heb geloof ik 1 keer wel ergens storm gehad dat ik groen zag. Maar het stond hij er ook nog.
Maar dan kom je de boot af en dan is het meteen links aanhouden. En links je hebt meteen een rotonde in mijn herinnering.
Ja, klopt. Gelijk. Ja. Ja. Dus je gaat gelijk de verkeerde... Deep jij in. Gaat de verkeerde kant op kijken.
clear.
Ja. 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 En wat mensen ook wel... als ze naar Engeland gaan... Het is schitterend mooi, hè? Je hebt heel veel ruimte, maar de road service, de oppervlak van de weg, ik lijk naar een Patricia Pai, hè, die niet meer op de woorden komt. De road service. Het is heel slecht. Heel veel potholes, hè, noemen we die. Dus dat is wel
gaten
een dingetje.
In de weg.
Er zitten heel veel gaten in de weg, ja. Het wegonderhoud is niet zo best.
Nee, dat komt omdat jij die boetes niet betaalt.
Ja, dat denk ik ook. Daar heb ik er wel voor over. Nee, maar dat is wel een dingetje. Het is niet zoals bij ons, hè. Bij ons zijn de wegen echt mooi vlak en netjes onderhouden. Ja, dat is daar niet. Af en toe moet je... Maar goed, ik heb ook wel geleerd dat je motor zo verschrikkelijk veel kan hebben. Als jij heel hard door zo'n pad hoog gaat, dan dat kan die wel. Daar kan er tegen.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Dat is de Motorpodcast. En daarin praten we zo dadelijk verder met Kawa Saskia. Onder andere over haar avonturen in het Verenigd Koninkrijk. En het gaat natuurlijk zometeen ook nog over de motor waar zij stiekem van droomt. Nu eerst een goed gesprek met Mr. Never Sell Just Add. Dat is Ron Betist. Hij verkoopt nooit een motor. Hij voegt alleen maar nieuwe motoren toe aan zijn collectie. En ook al komt hij daardoor misschien af en toe in financiële problemen, dan eet hij nog liever zijn schoenen op dan dat hij een motor zal verkopen. Ron, je hebt weer een mooi nieuw exemplaar toegevoegd aan je collectie. Een Indian FTR Sport. Vertel.
Nou ja, de Indian heeft een heel mooi model. Dat is de FTR. Die is oorspronkelijk afkomstig uit het flat track racen, maar dat hebben ze inmiddels achter zich gelaten. In Amerika heb je de Super Hooligan klasse. Dat zijn motorfietsen waarmee op het circuit gereced wordt. En de FTR wordt daar ook voor gebruikt. En in deze klasse domineert de FTR 1200. Tyler O'Hara, die is kampioen geworden vorig jaar. En in november afgelopen jaar is de FTR Sport geïntroduceerd. En dat is dan een motorfiets die eigenlijk meer thuis hoort op een gewoon circuit. Dus als je gaat kijken op YouTube, dan zie je ook een filmpje onder de noemer Settle the Score. Tyler O'Hara versus Jeremy McWilliams. Dan zie je eigenlijk de eindstrijd van het kampioenschap van vorig jaar. En die hebben ze genomen in november als lancering van de FDR Sport. Nou, de FDR Sport is dan zeg maar de volgende stap of het volgende niveau. Ja, dit is een hele bijzondere motorfiets met de eigenschappen die je als super verslavend kunt beschrijven. De mensen die ik spreek erover, die daarvoor het eerst op gereden hebben, die zijn meteen om. En dat was ik eigenlijk ook meteen toen ik voor het eerst op deze fiets reed vorig jaar.
Je zegt het model is net gelanceerd, maar jij bent feitelijk ook al min of meer met dat ding gelanceerd. Want ze hebben jou inmiddels in de kraag gevat, hè?
Ja, dat heeft 45 jaar geduurd voordat ze me te pakken hadden. Ik ben niet de meest langzame rijder, zoals jullie misschien weten. En ik heb dat altijd wel weten te vermijden, maar ik had dat ding eigenlijk net onder mijn hoede. En toen ben ik gepakt met een snelheid waarbij je eigenlijk bijna, nee niet eigenlijk, maar ben je gewoon bijna je rijbewijs kwijtraakt.
Is dat ook gebeurd of ben je door het oog van de naald gegaan?
Ik ben eigenlijk door het oog van de naald gegaan. Omdat de kilometers waar ze me mee geflitst hebben, dat stond op 153. Nou, er wordt gelukkig een kleine correctie toegepast. Dus ik kwam op 148 uit. En dat was eigenlijk een stuk waar ik elke dag overheen rijd. Dus ik kom vanuit de Koentunnel richting Noord-Holland. Nou, dan heb je een prachtige lange linkerbocht. Daar ga je zo hard mogelijk doorheen. Dan zit je ruim boven de snelheid die je legaal mag rijden daar zo. Vervolgens moet je dan wat langzamer aandoen ter hoogte van het tankstation op de A8 is dat. En daar staan ze eigenlijk altijd achter zo'n huisje staan ze te fotograferen. Ik weet niet wat er in mijn hoofd omging. Het was niet heel veel goeds, denk ik. Maar ik heb die snelheid niet echt geminderd. Om me klaar te maken voor de volgende mooie bocht. Van de A8 de A7 op. Dat is een hele lange rechterbocht.
Ja.
En die kun je ook met de snelheid doen waarmee ik gefotografeerd ben. 153 kilometer per uur. Dus dat was niet heel erg slim.
Je was gewoon even aan het genieten van die nieuwe FTR. En ja, dan raak je wel eens even de realiteit een beetje kwijt, hè?
Ja, ik noem mezelf ook de oudste hooligan op wielen. Op twee wielen, zou ik maar zeggen. Op de een of andere manier wil ik niet volwassen worden. Dus de hormonen en feromonen en weet ik veel wat je het allemaal kan noemen, die gieren door mijn lichaam en door mijn hoofd. En op het moment dat ik op dat ding stap, dan is het gewoon klaar.
Luisteraars van de Motorpodcast kunnen dat zelf ook ervaren. Kun je uitleggen hoe het werkt? Want zelf even een proefritje maken op zo'n voertuig.
Het mooie daarvan is dat er loopt nu een actie tot eind mei. Dat iedereen die online een proefrit aanvraagt op een FTR, dat hoeft niet de FTR Sport te zijn, maar ook een van de andere drie modellen zijn, die komt automatisch in aanmerking voor het winnen van een hele speciale FTR.
Echt een uniek exemplaar. Kun je dat nog even uitleggen hoe dat zit?
Jazeker. Sebastian Leup, een bekende rallyrijder, die ook aan de Parijs-Dakar, het heet tegenwoordig de Dakar, heeft meegedaan. Naast de rallyrijder is hij ook fanatiek motorrijder. Hij heeft een grote voorliefde daarvan. Die heeft een FTR ontworpen. En die wordt gebouwd door Tank Machine in Frankrijk. En tijdens Wheels and Waves in juni wordt deze motorfiets verloot. Er zijn er twee gebouwd. Vanzelfsprekend gaat er één naar meneer Leup toe. En de tweede wordt verloot aan iedereen die tot eind mei een proefrit online aanvraagt op een FTR.
Kijk, dus dan hoef je feitelijk alleen maar iets leuks te doen op de motor. Even een proefritje te maken. Kost je eigenlijk niks. En dan zou je zomaar zo'n uniek exemplaar kunnen winnen.
Nee, je moet er alleen voor zorgen dat je niet je gedraagt op de weg zoals ik dat wel eens doe.
Nee, maar dat knippen we er gewoon uit, Ron.
maar we maken het nog mooier. Uit de mensen die zich binnen de Benelux inschrijven voor een proefrit op een FTR.
Ja.
Tot 31 mei, uit die selectie, wordt er Indian Motorcycle Benelux ook nog eens een keertje, worden 8 mensen geselecteerd. Die worden uitgenodigd voor een track day in juli, samen met MCT, Motorcircuit Training, op het circuit van Midland in Lelystad.
En daar kan je hem dan wel eventjes vol gas proberen. Dus het enige wat je moet doen, is even een proefritje maken op de nieuwe Indian FTR Sport. En dat kan via Indian Motorcycles Benelux.com. www.motorradar.com of gewoon eventjes de lokale dealer.
Nou, het enige wat je hoeft te doen. Kost je niks. Alleen een glimlach, denk ik.
Nou, Ron, bedankt weer voor het delen van jouw motorpassie hier in de Motorpodcast. Veel rijplezier en tot de volgende keer.
Groetjes. Hoi.
De Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Nu snel terug naar onze hoofdgast Kawa Saskia om met haar gas te geven en snel te schakelen.
De Motorpodcast. De 6 versnellingen.
Ja, zit je er klaar voor, Saskia?
Ik heb helemaal geen idee.
Het zijn 6 versnellingen, 6 stellingen, snel antwoorden. Er is geen goed, geen fout. Okay. Je moet antwoord geven.
Oké. Okay.
Eerste, Engeland of Nederland?
Engeland.
Tweede, Kawasaki of Suzuki?
Kawasaki.
Derde, schrijven of motorrijden?
Motorrijden.
Vier, de hondweg of de motorweg?
Ah, wat een nare vraag, jongens.
Antwoord geven.
De motor, ik krijg niet over Mart.
Nooit meer een knietje aan de grond of nooit meer een toertocht door Engeland?
Nooit meer knietje aan de grond.
Halfnaakte vrouwen, wulps over de motor of halfnaakte mannen, wulps over de motor?
Mannen, graag.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
Neem ons eens mee naar je meest memorabele...
Engelse.
Most memorable, hoe heet het? Memorable.
Motor moment. Zoiets.
Ja, ik heb daar natuurlijk even over na moeten denken, want wat me nog het allermeest bijstond, en dat was dan niet in Engeland, maar in Duitsland, met 10 Engelse mensen had ik bij me.
Want jij haalt Engelsen naar Duitsland toe, maar ja. doe je het ook andersom? Duitsers weer naar Engeland?
Nee.
Dat zou wel een goede deal vinden.
Ja, misschien ga ik nog even over nadenken, ja. Nee, ik had mijn Engelse vrienden daar, de meeste waren nog nooit van het eiland af geweest in hun hele leven. Dus... ik dacht, nou, dan ga ik dat organiseren. Want die vonden dat ook allemaal een beetje spannend. Want hun moeten dan rechts rijden. Voor hen is het net zo lastig. En ook gedoe. Iedereen dacht, hoe gaan we dat dan doen met die boot of met de trein? Nou, uiteindelijk heb ik met 10 man heb ik deze reis georganiseerd. Zijn we gegaan. En het was echt fantastisch. Die mensen, die zodra we in de Eifel kwamen... Die wegen, die zijn natuurlijk voor hun begrippen zo mooi strak. Hè? En ik had er een paar hele snelle rijders bij op een ZX-10. En die gingen af en die vonden dat gaaf. En die waren aan het gillen in de Messina van... wat is dit mooi, wat is dit fantastisch. De beste vakantie ever, hij moest nog beginnen. Dus dat was heel leuk. En ik herinner me dus nog, dat vond ik echt mijn mooiste moment. Wij rijden op een gegeven moment op de Piesport. Ik weet niet of jullie het kennen in Duitsland. Dat is het staat in de heuvels, in de Eifel, bij de Moezel. Er staat een heel groot Piesport, in Hollywood letters eigenlijk. Het is een weggetje met een heleboel haarspeldbochten. En als je bovenop staat, kan je ook al die haarspeldbochten zien liggen. Dus het is een heel gaaf uitzicht. Dat weggetje, dat kan je ook 20 keer op en neer doen. Dat is gewoon even leuk, want dan weet je precies welke bocht er komt. En als je dat dan een paar keer gedaan hebt, dan word je daar heel handig in. Dus dat gingen we ook met die Duitsers doen, of met die Engelsen doen. En ik reed voorop op die Piesport en we hadden zon en het was gaaf. En ik hoorde iedereen kletsen in mijn oor. En toen keek ik in mijn spiegel en ik zie die hele groep mensen achter mij. En dat enthousiasme in mijn oor. En toen kreeg ik kippenvel. Ik denk, dit is echt kicken. Dit vind ik zo gaaf. 10 mensen die gewoon de tijd van hun leven hebben. En dacht, dat heb ik geregeld. Dat vond ik gaaf.
Maar hoe kom je aan die mensen? Je gaat naar Engeland en je sluit je daar aan bij een motorclubje. En zeg je dan van, mensen, ik heb nou toch zo'n briljant idee. We gaan even lekker met z'n allen naar Duitsland.
Nou, wij hebben in Engeland, waar we met de motorclub komen, was altijd een theehuis, dat heette The Cabin. Daar verzamelden wij altijd met z'n allen. Er is een hele grote parkeerplaats, dus alle motoren waren daar ook welkom. Het werd uiteindelijk echt een beetje een motormeetingplek. Ik praat ook graag met iedereen, dus dan ging dat vanzelf. En zo kwamen we op het idee van, jullie moeten een keer van dit eiland af. Jullie moeten het toch een keer gezien hebben. Want sommige mensen dachten bij Duitsland alleen maar aan hele lelijke stad en boze mensen. Die hadden geen idee hoe mooi Duitsland eigenlijk kan zijn. Hè? Dus toen zijn we gewoon gegaan.
Maar je slaat dan Nederland over. Je komt aan in Hoek van Holland. Chase door Nederland en meteen naar de Eifel.
Nee, we zijn deze keer op de trein gegaan. Oh. Dus naar Calais en toen via Frankrijk naar de Eifel.
En Waarom nemen ze niet mee naar de Ardennen of Noord-Frankrijk? Of
ja, had ik ook
Luxemburg.
Kunnen doen. Nee, daar was eigenlijk geen reden voor. Nee, ja, Luxemburg zijn we uiteraard wel ook doorheen gereden hoor. Dat is hartstikke leuk. Maar ik vind Duitsland ook leuk omdat ik graag ook bij die man in dat hotel daar kom. Ik vind het een gezellig hotel, dus ik denk dan...
Niet omdat je gewoon even vol gas op de snelweg kan...
Ja, dat is ook leuk.
Oh, okay. Ja, maar, want je bent ook van de snelheid.
Ja, ik hou wel van een beetje gang erin. Ja. Ja,
want de vijfde snelling was nooit meer een knietje aan de grond of nooit meer een toertocht. En dan kies je toch voor nooit meer een knietje aan de grond. Terwijl ja, je dat... instructeur bent bij motorcircuittraining.
Ja, ja, maar knietje aan de grond is natuurlijk helemaal niet zo belangrijk. Hè. Dat kan ik wel missen hoor.
Ja?
Ja, ik doe het ook op het circuit helemaal niet zo vaak. Ik kan het een beetje. Ik ben niet super goed hoor. Laten we dat. Ik kan niet overal zomaar mijn knie aan de grond. Het kost nog af en toe een beetje moeite. Ik kan het wel. Maar op het circuit vind ik dat ook zeker wat ik doe. Hè. Wij geven natuurlijk bochtentrainingen bij motorcircuittraining. Het gaat natuurlijk helemaal niet om dat je een knie aan de grond kan. Nee. Je wil gewoon goed je motor leren beheersen en een beetje leuk kunnen gaan sturen. Dus dat knietje is helemaal niet belangrijk.
Dan toch even de obligate vraag. Hoe is het dus als vrouw instructeur te zijn bij MCT? Is dat anders in het mannenwereldje?
Nee, vind ik eigenlijk niet. Nou ja, ik denk wel, wat ik heel leuk vind van MCT is dat ze hebben heel veel vrouwen aangetrokken. En ik denk ook met de reden, omdat er steeds meer vrouwen gaan rijden. En die zijn over het algemeen vaak wat nerveuzer voor zo'n dag. Hè. Die komen soms al bijna huilend aan. En dan, ja, als je dan een beetje zo'n man hebt, een beetje stugge man hebt, die wel lekker kan rijden. Maar ik denk, wat moet ik met deze vrouw die heet is dat te huilen? Dat is niet handig.
Dus de vrouwen komen in jouw groepje?
Ja, soms wel. Ja. Ik had vorige keer ook een vrouw die was de hele tijd aan het huilen. Zo gespannen was ze.
En toen zei ik, huilend op de motor.
Ja, spanning, gewoon van de spanning. Ja. Dus mensen vinden het toch een hele stap. Maar die denken echt, ik ga op het circuit rijden. En dan zijn ze echt wel angstig. Hè? Terwijl dat helemaal nergens voor nodig is. Want ja, we zijn op een circuit, maar we gaan niet met 300 km per uur over een circuit. Het is ook de bedoeling dat je gewoon een leuke dag hebt. En uiteindelijk gaan ze ook allemaal lachend weg, nooit huilend.
Gelukkig.
De motorpodcast.
Saskia, behalve dat je fanatiek motorrijdster bent, ben je ook schrijfster.
Wat schrijf je?
Wat schrijf ik? Ik schrijf eigenlijk alleen maar waar gebeurde verhalen. Ik dik ze hier en daar natuurlijk wel een beetje aan, want daar hou ik van. Ik hou van drama. Als ik iets mee heb gemaakt wat heel leuk is, of heel emotioneel of bijzonder, dan schrijf ik daarover. En daar heb ik uiteindelijk toen 80 verhaaltjes geschreven voor een boek. En dat boek is toen hartstikke leuk verkocht. Dat vond ik verbazingwekkend. Dat was eigenlijk de bedoeling. Ik wilde eigenlijk alleen één boek voor mij. Dat ik dat leuk vond, dat ik al mijn verhalen bij elkaar had. En ze hadden mij ook gezegd, je krijgt dat nooit uitgegeven, want je bent niet bekend. En dat moet je tegen mij niet zeggen. Toen werd het een ding. En uiteindelijk heb ik ook een uitgever gevonden die het wilde uitgeven. En dat was hartstikke leuk. Maar ik wil, kijk, dat boek gaat niet echt over motorrijden. Dat komt er natuurlijk ook in voor. Maar ik ben wel van plan om daar nog iets mee te gaan doen in de toekomst. Maar ik moet daar even tijd voor gaan vinden.
Met het boek of met schrijven over motorrijden?
Schrijven over motorrijden.
Oh, serieus?
Ja, het is toch wel leuk. Want je krijgt natuurlijk, je zijn zeker beginnende motorrijders, hebben zoveel vragen ook. Hè? Voornamelijk vrouwen hè, die over een beetje tegenop zien en zo. Vind ik het toch wel leuk om wat dingen te vertellen hoe dat vanaf het begin tot nu gegaan is. Ja, want ik was natuurlijk een beetje de sneuwe vrouw op de oude afgebladderde Suzuki die ze de motor af liet slaan naar nu motorinstructrice en volrijder van allerlei grote groepen en zo. Dus het is wel leuk.
Nou heb je of had je een hondentrimsalon? Dus wij gingen er even vanuit dat je ook een hond zou hebben.
Zeker.
De hondweg of de motorweg, dan is het toch de motorweg.
Ja joh, dat vind ik ook. Dit is Sophie's choice joh, dat moet je niet doen.
Maar daarom doen we het juist.
Kijk, als ik mijn motor weg doe en dan uiteindelijk sterft mijn hond op, weet ik veel, 12 jaar geleden koop ik gewoon weer motor. Dus win-win, hè. Ik ga niet die hond wegdoen.
Wat zou je hebben gereden als jij geen Kawa had gereden? Wat was er dan gekomen?
Oh, dat vind ik wel grappig. Laatst zou ook iemand zeggen, maar als je nou heel veel geld hebt, wat zou je dan kopen? Ja, ik heb hem al. Ik wil niks anders dan deze eigenlijk. Ik heb niet nog een droommotor of een wens. Nee, ik heb hem al. Die luxe heb ik. Ja, ik zou hierna niet weten wat ik dan moet eigenlijk.
Je hebt niet kwijlend over de motorbeurs gelopen gedacht van, oh, die wil ik, die
heb
wil ik.
Nooit.
Die. Nee?
Nee.
Oh, nou.
Ja, nee, niet dat ik ze niet mooi vind, hè. De motor die ik heb was mijn droommotor, snap je? Dus, en ik ben hem ook nog helemaal niet zat. Ik kan ook, soms voel je eventjes een beetje down en zo, hè. En denk je, oh, kuddag, alles er tegen. En denk ik, loop ik even naar de garage. En denk ik, oh, kijk ze staan.
Even aaien.
Ja.
even aan en dan...
Ja, lekker. En denk ik, ja, zit niet te zeiken. Je hebt maar leven, man. Moet je ze zien staan. Dat is van mij.
Hé, maar jij gaat er dan niet Wulps naast of half naakt
op zitten?
Nee,
maar dit gelijk krijg ik al mijn haren overuit. Ik vind het afschuwelijk. Wat is dat? Waar komt dat vandaan, joh? Ja. Wat is dit voor playboy-achtige? Dat vind ik zo stom.
Ja, wat vind je stom aan Wulpse half naakte vrouw op de motor? Leg eens uit. Ja,
ik vind het zo... Het maakt het allemaal zo dommig, joh. Weet je, gaat dat lekker over een... weet ik veel, gewoon een... Een leuk bankje doen in het park. Hoezo met zo'n motor? Zeg maar.
Ik denk dat als jij Wulps in een parkje gaat liggen, dat je wordt aangehouden.
Het ligt er misschien een beetje aan welk parkje, maar...
Ja, okay.
Nee, ik vind het... weet je, je hoort ook heel veel vrouwen zeggen... Ja, word je het maar niet serieus genomen? Nee, hoe zou dat nou komen? Als je met een paar hoge hakken... die zijn om hem te leggen, niet om op te lopen. Ja, ik vind niks. Ik vind het stom. Ik heb antipathie tegen.
Maar het is toch voor die kalenders die in garages moeten hangen?
Gewoon, dat kan je toch ook gewoon zonder motor doen? Ik vind het stom, joh. Want dan zeggen vrouwen, ja, ze doen allemaal een beetje raar tegen me. Of ze allemaal zo seksistisch. Denk ik, ja, dat komt daarvan. Ik vind het dan zo stom.
Dus we vinden van jou geen foto met een laag decolleté.
Ik ben oma, hè?
Nou,
toevallig was ik bij een vriendin aan het... die leert mij sleutelen, wat ook wel grappig is. Want ik wist natuurlijk alleen maar dat mijn motor groen met zwart is. En nu leert zij mij sleutelen. Maar toen stond ik op de motor in mijn catsuit, mijn onderpak. En toen maakte zij een foto. En toen zei ze, die gaan we op motorbabe zetten. En toen zei ik ook, rot op, hoor. Dus ik heb er wel een foto van, zo'n Wulpse. Maar die...
In de eigen collectie?
Die blijft in de collectie, ja.
Over stoere meiden gesproken. Je zit ook bij de motormeiden, toch?
Ik ben op hun Facebookpagina en ik lees het wel. Maar ook wel eens met gekromde tenen. Ik vind sommige dingen te trutterig.
Te trutterig.
Wat dan?
Nou, ik vind vrouwen die hele overal een probleem zien, daar krijg ik jeuk van.
Oh.
Nee, maar dat klinkt gemeen. En ik ben niet gemeen. Laten we dat even vooropstellen. Maar ik vind sommige dingen wel geneuzel.
Maar heb jij dan een voorbeeld waar je wel tegenop kijkt? Travel with Sap, itchy boots, dat soort...
Nou, dat vind ik stoer. Op zo'n sportmotor zo verre reizen. Vind ik gaaf. Ik was ook, ik had een tijdje, kijk, zij gaat veel verder dan ik. Hè. Ik ga natuurlijk naar Engeland en Duitsland en zo. Zij gaat heel ver. Maar ik had een tijdje dat ik dan de foto maakte bij de Eiffeltoren. En daarna een foto, weet ik veel waar. En ik was altijd net 2 dagen na haar, weet je wel. Ik liep er een beetje achter de feiten aan altijd. Nee, ik vind haar stoer. Waar kijk ik tegenop? Nou, mensen die echt oprecht heel veel lol maken. Dat vind ik echt gaaf.
Hoezo? Maak je te weinig lol?
Nee, ik niet. Nee, ik vind het zo mooi als mensen ook zo lekker zo onbevangen, lekker de ding doen voor zichzelf. Snap je?
Volgens mij doe jij dat vooral.
Ja, ja, maar daarom als ik dan iemand zo... Ja, het is toch een beetje dat je soort zoekt soort, hè? Dat trekt me dan aan. Denk, oh, dat is leuk. Dan ga ik met die mensen mee op reis.
Nee, je krijgt zometeen fictief 100.000 euro van
de ons. De Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
De post, Dennis. We moeten nog even de post doornemen.
Veel post binnengekregen. Alle berichten mogen naar info@demotorpodcast.nl of slide in onze DM.
We pakken er even een paar berichten uit, want alles voorlezen, ja, dan wordt de podcast echt veel te lang. Maar ieder die ons een bericht toestuurt, krijgt wel een persoonlijk antwoord. Dat is Dennis zijn dagtaak tegenwoordig.
Moet iets rechtzetten, want we hebben een mailtje gekregen uit België. Hallo, graag wil ik eventjes iets zeggen. In podcast bonusaflevering 12 wordt de opmerking gemaakt dat een driewieler geen motor is, ook al hebben sommigen een motornummerplaat. Ik rij zelf een driewieler en vind van daaruit ook de opmerking niet kunnen. Ik verduidelijk even. Ik heb altijd op een gewone motor gereden en heb dus ook mijn motorrijbewijs. Maar door een medisch probleem, hij kan niet op een gewone motor omdat hij zijn been niet meer goed kan buigen, lukt het niet meer. Zelf ben ik blij dat ik de oplossing heb om met een driewieler te kunnen rijden. Hierdoor heb ik veel minder problemen omdat je met je benen volledig in een andere hoek zit. Ook hoef ik niet altijd het volledige gewicht van de motor te dragen. Misschien toch wel iets om over na te denken. Sommige mensen rijden met een driewieler om een bepaalde reden en die zijn tevreden dat ze nog kunnen motorrijden. Als jullie deze opmerking maken, dan zullen we als driewielrijders nooit echt aanvaard worden door de motorrijders. Misschien is het iets waar jullie in de podcast over kunnen praten en het minderwaardige beeld dat er is rond driewielers toch een beetje kunnen afzwakken. Laat iedereen genieten van de motor, of het nou op 2 of 3 wielen is. Met groet Mario, een Belgische luisteraar. Nou, ik heb Mario hartelijk bedankt voor zijn bericht, want ik was nogal stellig. Mensen op een driewieler, dat zijn geen motorrijders. En dat moeten we misschien even nuanceren.
Nou ja, ik vind mensen die op een driewieler rijden zonder motorrijbewijs, omdat ze eigenlijk te beroerd zijn om een motorrijbewijs te halen. Ja. En dan zoiets hebben van, nou weet je, rijbewijs B. En dan ga ik ook lekker op zo'n driewieler een beetje rondscheuren. En dan zie je dat ook vaak aan hun manier van rijden.
Ja.
Dat vind ik dus geen motorrijders.
Maar dat ben ik met je eens.
Als je motorrijder bent en weet ik veel, je knie kan niet bewegen of er is wat anders aan de hand, dan vind ik dat je natuurlijk op een driewieler mag rijden. Want dan kan je in ieder geval nog genieten van
de vrijheid, de lucht.
Het motorgevoel.
Ja, absoluut. Nou, daar sluit ik me helemaal mee aan. Mario, hartstikke bedankt voor jouw bericht bij deze rechtgezet. En we moeten nog nieuwe vrienden van de show bedanken. Motormuis Friesland is vriend van de show geworden. En ene Kawa Saskia is vriend van de motorpodcast geworden. Saskia, mocht je dit horen, dank je wel. En je hebt zelfs een doos Merci meegenomen. Dus ook dank daarvoor. Daar gaan we lekker van smullen zometeen. En dan hebben we nog een vraag van de luisteraar, Peter. Robert 600 Rider die vraagt zich af, hoe lang rijd je al op een motor? Dat is een vraag aan ons. Nou, hoe lang rijd jij al?
Niet precies bijgehouden. Best wel een poosje.
Ja. Ik rij een jaar of 5. En hij vraagt hoeveel kilometer per jaar rijden we zo'n beetje? Ik doe zo'n 10.000, 15.000 per jaar.
Ja, daar kom ik ook wel aan. Ja.
En of we nog wel eens hebben deelgenomen aan een motorwedstrijd of een rally. Ik eigenlijk nog nooit. Behalve dan als je dat een wedstrijd vindt op het circuit rijden. Maar dat is dan met MCT geweest. Dan is het officieel geen wedstrijd natuurlijk. Jij?
Als ben je niet verzekerd, hè?
Nee, zeker niet.
Nee, ik heb nog nooit echt meegedaan aan een rally. Wel een soort motorspeurtocht. Maar dat vond ik niks. Ik ben helemaal heel nerveus
van. Een motorspeurtocht?
Ja, dat was ook een soort rally. Nee. Dan moest je al hele rare opdrachten doen. En dan dacht ik, oh nee, dit is eens maar nooit meer.
Als jij een vraag hebt voor de volgende aflevering van de Motorpodcast.
Wachten we, Dennis, voordat we afsluiten. Ik heb nog een bericht hier van Tessa's, een van de motormeiden.
Oh!
Zij heeft een moeilijk motorwoord en ze vraagt zich af of wij weten wat dat betekent. Assist slutterkluts. Assist.
Hoeveel?
Nog één keer.
Slutkluts. Nee?
Assist slutterkluts.
Wat is een assist slutterkluts?
Nou ja, het zou zitten op de nieuwe Z650. Weet jij wat dat een...
Ik weet niet wat een slutterkluts is.
Maar jij bent toch een beetje Engels?
Een beetje. Maar,
assist slutterkluts.
Het zegt me echt helemaal niks.
Ja, ik weet wel wat de kluts is, maar...
Ja, de kluts is je koppeling, ja. Maar de slutterkluts...
Weet jij het? Laat het weten via info@demotorpodcast.nl.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
Slutterkluts. Oké.
Okay. Klinkt een beetje pornografisch.
Ja, slutterkluts. Ja. Sorry.
Nou, wat jou betreft wel Wulpse mannen op de motor, toch?
Pardon? Wulpse mannen?
Ja, nee.
Halfnaakt op de motor?
Dat was ook een van de...
Als ik moest kiezen, tussen de halfnaakte vrouwen of halfnaakte mannen, dan ging ik voor de mannen, ja.
Ja, dan mag het wel.
Dan moeten ze lekker zelf. Dat doen ze toch niet?
Het circuit rijden, waar rij je het liefst? Welk circuit is je favoriete circuit?
Oh ja, nu gaat iedereen heel hard mij tegenspreken als ze zouden kunnen.
Als je maar geen fanrij zegt.
Dat is wel lekker dat niet kan. Ja, fanrij.
Nou, toch op.
Ja, oh ja, jij zei dat ook al gelijk.
Dat is toch dramatisch. Dat komt
mijn lievelings.
Nee.
Wat vind je er dramatisch aan dan?
Ten eerste, sorry mensen die het wel leuk vinden.
Ben je niet goed genoeg? Omdat het een beetje omhoog gaat.
Nee, ik heb... ik noem mezelf zeker geen doorgewinterde circuitrijder. Maar ten eerste ouwe zooi. Ten tweede, het is aan alle kanten gelijmd en geplakt asfalt. Het is echt een zooitje. Waar je normaal bij een circuit echt mooi asfalt hebt. Zandvoort bijvoorbeeld.
Je bent ook een fulltime prinses, hè?
Nou, dat valt wel mee. En dan die kom erin. Nou, dat, sorry, nee.
Fantastisch juist, nee. Die kom. Dan ga je plakken daar. Dat is echt leuk, man.
Oké.
Okay. Ja, het is mijn lievelings. Ik vind het echt heel erg leuk.
Als je een keer wil proberen.
Wat was jouw lievelings dan?
Ja, ik vond PVI wel heel erg lekker.
Ja, die vond ik ook wel leuk, maar die is er niet
rechtsom
meer.
Rechtsom is er niet meer. En ja, de Zandvoort vond ik mooi, omdat ik een week of twee weken voordat Max er voor het eerst ging rijden opreed. Ja, het was fantastisch met al die tribunes die opgebouwd waren. Maar het is echt een Formule 1 circuit. Ja, Assen staat nog op mijn wensenlijstje.
Bij mij ook, hoor. Ik heb dus nog nooit op de grote baan van Assen gereden.
Nee?
Nee.
Oh,
vind ik ook wel jammer. Moet ik nog even doen.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Nou, 100.000 euro. Het lijkt zoveel, hè? Maar het is natuurlijk eigenlijk helemaal niks.
Een part-time prinses, hè?
Ja. Nee, ik heb daar even over nagedacht. Maar ja, iedereen wil. Ik wil ook altijd reizen, maar dat zegt iedereen altijd al. Maar ik dacht ineens, ik zou in Nederland. Als ik dan in Nederland ben. Wij hadden natuurlijk in Engeland leuke theehuis, de Cabin. En dat was zo gezellig. Daar kwam iedereen bij elkaar. En dat was zo leuk. Met veel ruimte om te parkeren. En dat zou ik in Nederland dan ook willen maken. En dan wil ik eigenlijk. Dat heb ik jullie namelijk ook nog niet verteld. Wij hebben in Nederland hier een Kawasaki ZZR-clubje opgericht. Dat heet het zaterdagochtend bakkieclubje. Wij zijn niet de Hells Angels. Het klinkt het meest struttige clubje ever. Wij zijn het zaterdagochtend bakkieclubje.
Voor mannen of ook voor vrouwen?
Ook. Wij zijn met alleen ZZR 1400
rijders. Oh, dat is de regel.
Ja, maar we hebben wel 4 vrouwen bij ons met zo'n ZZR.
Dus oh, dat klonk een beetje, misschien generaliseren, maar het klonk een beetje als een prinsessenclubje.
Nee.
Oh, oké.
Nee, ja,
als je maar een ZZR hebt.
Ja, dat was het. Ja. Dat is ook bij toeval ontstaan. Maar ik zou voor mijn ZZR zaterdagochtendbakkie zou ik heel graag een hele grote groene kop en schotel als gebouw, als clubhuis, als lunchroom, als theehuis willen hebben met een grote parkeergarage erbij. En dan daar onze meetings gewoon in Nederland ergens in het midden van het land of zo. Dat moet met een ton wel lukken, toch?
Nou, ik denk dat je eind komt.
Komt een eind, ja.
En het lijkt me zo'n leuke kawa groen en dan een bakkie. Maar dan mogen ook andere motorrijders komen. Hoef je niet per se een ZZR 1400 te hebben. Mag je ook met de Honda komen.
Ja, toch wel?
Ja.
Rood en groen, dat bijt niet?
Nee, dat kan wel. Okay. Dat kan wel.
Maar ik denk bij een kawa groene altijd van... waarom dat lelijke groen?
Oh man,
sorry.
Dat is zo mijn lievelings.
Nee. Hij moet
ja, joh.
Ik vind een zwarte kawa altijd wel heel erg strak. Maar als die groen is, nee, sorry.
Oh,
het
ja,
oog
ik
wel ook wat.
Ik zit allebei. Nee, ik vind dat gifgroene kawa vind ik ja? Onwijs gaaf. Ja.
Pas wel goed bij ons gifgroene De Motorpodcast logo.
Precies, dat weer, ja, ja, dat begrijp ik dan weer niet. Als je het dan weer niet mooi vindt, maak dat dan rood.
Ja, dat is waar. Maar waar komt dat kawa groen toch vandaan?
Ja, dat weet ik ook niet.
Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Het is wel al heel lang.
Welke Japanner heeft dat bedacht?
Ja. Nee, ik zou niet weten waar het vandaan komt. Maar ik ben er weg van. Ik vind het prachtig.
Maar jij hebt connecties bij Kawasaki. Ze hebben zelfs Kawa Saskia op je motor geplakt.
Ja, nou dat hebben ze eigenlijk hier in Bodegraven gedaan. Ik had een tank met problemen. Die moest steeds opnieuw gespoten worden. En toen, omdat iedereen me altijd Kawa Saskia noemde... zeiden ze daarvan, is het niet leuk om dat met de originele letters erop te doen? Ik zeg, ja, leuk, doe maar. Het staat ook op mijn pak. Dat heeft weer een vriendin in Engeland. Die maakt racepakken. Die heeft dat voor mij op mijn pak gemaakt. Het staat overal op mijn helm. Ik heb nu zelfs als ik gewoon Kawasaki zie staan... dat het raar eruit ziet. Snap je wat ik bedoel? Het lijkt zo kort.
Dat de auto correct al zegt, dit
ja.
is fout.
Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, ik denk ook wel eens als ik nou mijn motor ga verkopen... hoe lang zou het duren voordat zo'n vent door heeft... dat er helemaal geen Kawasaki op staat.
Oh, dat zou wel wat zijn, ja. Hé hey Saskia, ik denk dat we gewoon eventjes naar de nabrander moeten. Speciaal voor vrienden van de show. Want volgens mij zitten in jou nog 100.000 andere memorabele motormomenten en fantastische verhalen. We hebben als dank voor de komst naar de studio van De Motorpodcast nog een handig schoonmaken vizierreiniger gezet.
Wat lief, dankjewel.
Want als je al die kilometers maakt, 35.000 per jaar, dan is je vizier wel eens vies.
Ja, wel eens, ja.
En hiermee in handomdraai weer handig schoon. Dank voor je komst naar onze studio en het delen van je motorpassie. We gaan dus een nabrander opnemen voor vrienden van de show. Ben jij nou nog geen vriend van de show? Ga dan snel naar onze website demotorpodcast.nl en word dan vriend van de show. Je hebt geluisterd naar aflevering 82 van De Motorpodcast. De podcast waarin we elke aflevering praten met iemand over de passie voor motoren. Wij, Peter Kroon en Dennis Cusé, maken hem vanuit studio Het Kroondomein in Hilversum. En vind je hem dan leuk? Deel hem dan vooral met andere motorrijders met wie je wel eens een dagje gaat rijden. En luister je via Spotify, druk dan op volgen. Want dan krijg je automatisch de volgende aflevering. En daarin praten wij met Rob en Daphne. Dat is op zich niet zo bijzonder, Rob en Daphne. Maar het bijzondere is dat zij vaker op de motor zitten dan op de bank thuis. Ze organiseren groepsreizen naar de tofste plekken op de wereld. Denk aan Roemenië, West-Australië, maar ook de Isle of Man. Jou waarschijnlijk ook niet onbekend, Saskia. En Marokko. Ook hebben ze een fantastische reis gemaakt over het bevroren Baikalmeer in Siberië. Met min 42. Dit en nog veel meer in de volgende aflevering van...
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
Deze aflevering van de Motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt... door de nieuwe FTR Sport van Indian. De Street Fighter waar je hart absoluut sneller van gaat kloppen. From Dirt to Track. De nieuwe FTR Sport van Indian. Check voor de details en een proefrit. IndianMotorcycleBenelux.com. IndianMotorcycleBenelux.com.